Dankjewel. Een drukke week, maar een hele goede week. Want we hadden gisteren de openingsactiviteit met onze jeugd. En dat was een prachtige dag. Maar daar ben je veel mee bezig. En ook zijn we de jeugd, zoals jullie weten, aan het op gaan splitsen in twee groepen. 15 en 12 plus. En dat kost wat denkwerk. Maar we hadden een hele mooie dag gisteren met de jeugd. Goed. We gaan vandaag nadenken samen over geloof. En voordat we beginnen, wil ik graag samen met jullie bidden. Hemelse Vader, we zijn u zo dankbaar, Heer, voor dit moment. We hebben er zo naar uitgezien om samen met de broeders en zusters hier samen te zijn en om u te aanbidden. Heer, wat is dat goed. Wat is dat genieten, wat is dat heerlijk. Heer, en wat is het goed om te zo samen te zingen, u die mij geschapen heeft. Groot bent u. Groot bent u die ons geschapen heeft. Heer, open onze ogen. Heer, opdat wij u mogen zien. En dat is ook wat we bidden vandaag. Dat u ons de ogen opent. Dat wij weer iets meer van u mogen zien. Nu is het de tijd, Heer, om u te aanbidden. Nu is het de tijd dat wij bidden dat u komt met uw geest. Heer, ik bid u sterk mijn lichaam, sterk mijn benen, Heer. En geef dat u leven geeft aan de woorden die ik spreek. Heer, dat we opgebouwd mogen worden in dat allerheiligst geloof, zoals een van de apostelen zegt. Heer, dat we steeds meer mogen groeien in onze wandel met u. Leid ons in onze gedachten en vorm ons naar het beeld van uw Zoon Jezus. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. Zo. Geloof, een woord dat we vaak gebruiken in onze dagelijkse gesprekken. Het viel me net op, ik stond hier voor de dienst stond ik met Annie te praten, Annie Koning, over de kinderen en dat ze zo snel groeien. En ik zei, is het niet ongelofelijk? En zo gebruiken we het woord ook heel vaak in onze dagelijkse gesprekken. Is het niet ongelofelijk? Ik geloof dat diegene die kant op is gegaan. En vaak betekent het woord dus iets van niet zeker weten of schatten of gokken in onze dagelijkse gesprekken. En dat is ook de manier waarop het door de samenleving geïnterpreteerd wordt, dat woord, geloof. Dus als we dan in gesprek zijn met niet-christenen, dan kan het vaak zijn dat er heel wat verwarring kan ontstaan over wat wij als christenen bedoelen met geloof. En daarom wil ik daar vandaag met jullie naar gaan kijken. Want de Bijbel geeft namelijk een hele andere betekenis aan geloof. Niet een geloof dat onzeker is, maar een heel ander soort betekenis. En daar wil ik samen met jullie over gaan nadenken. En wij gaan dat doen aan de hand van 4 verschillende stappen. Allereerst wil ik samen met jullie gaan kijken naar wat is geloof? Wat is geloof? Dan de tweede stap die we gaan nemen is de noodzaak van geloof. De noodzaak van geloof. En dan de derde stap is dat we gaan kijken naar uitingen van geloof. En als laatste gaan we kijken naar volharden in geloof. Wat is geloof? De noodzaak van geloof. Uitingen van geloof. En tenslotte volharden in geloof. En bij uitingen, bij die derde stap, zal ik een aantal verschillende uitingen van geloof met jullie delen, zoals ik ze zelf in Hebreeën 11 heb gevonden. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik aan iedereen die een Bijbel heeft meegenomen vanmorgen, om die eens even in de lucht te houden. Wie heeft de Bijbel meegenomen vanochtend? Ja, mooi. Mooi, fijn om zoveel Bijbels te zien. Waarom ik dat vraag is, de Bijbel wordt door Luther genoemd als Gods liefdesbrief voor ons. Gods liefdesbrief voor jou en voor mij. En al duizenden jaren worden wij als christenen de mensen van het boek genoemd. De mensen van het boek. En de Bijbel is, zoals we die hebben, is ons geestelijk voedsel. Is ons geestelijk drinken. En het is makkelijk om vandaag de dag je Bijbel niet mee te nemen, omdat we ook in de gemeente de teksten op de PowerPoint slides laten zien. Maar ik denk dat die teksten echt in de eerste instantie bedoeld zijn voor de bezoekers en voor de gasten die hier binnenkomen. Dus ik wil je echt aanmoedigen om je Bijbel mee te nemen. Als je de Bijbel op je telefoon hebt staan, word je zo makkelijk, tenminste ik zelf, afgeleid door al die andere dingen die ook op je telefoon binnenkomen. En voor mijzelf is het ook zo dat als ik de Bijbel zelf opensla, als ik naar de preek luister, dat ik makkelijker onthoud wat er gedeeld wordt. En je laat ook aan de mensen om je heen zien dat de Bijbel je kostbaar is. Dus ik wil iedereen echt aanmoedigen om je Bijbel altijd mee te nemen naar de gemeente, naar de eredienst. Goed, dat was even een zijspoor. Laten we naar de tekst gaan. Voordat we daar naartoe gaan, is het goed om te beseffen dat Hebreeën eigenlijk in twee delen ingedeeld wordt. Hebreeën 1 tot halverwege Hebreeën 10. En daar spreekt de schrijver over Jezus. Die eerste 9,5 hoofdstuk gaan over Jezus. En dan halverwege hoofdstuk 10 maakt de schrijver de stap van Jezus naar de gelovigen. Daar gaan die volgende hoofdstukken over. En dat deel ik omdat ik daar aan het eind van de preek weer op terug zal komen. Dus laten we dat even in het achterhoofd houden. Nou, Hebreeën 11 vers 1 tot en met 12 vers 2 is waar we naar gaan kijken. Dat zijn 42 versen, die gaan we niet allemaal lezen. Ik heb de versen uitgelicht die het meest, die mij het meest in het oog sprongen toen ik de tekst aan het bestuderen was. Dus daar gaan we naar kijken, naar een aantal van die 42 versen. En voor degenen die de Bijbel dus mee hebben genomen, zal ik even tussendoor ook noemen welke versen ik oversla, zodat het duidelijk is welke versen we precies met elkaar lezen. Nou, terwijl we door die tekst gaan, is het goed om dit in het achterhoofd te houden. Probeer mee te lezen in vers 1 en 2 en dan te zien wat de schrijver zegt over wat geloof is. En dan, als we de tweede stap gaan maken, probeer dan in vers 6 te vinden wat de schrijver zegt over de noodzaak van geloof. En dan gaan we naar de derde stap. En daar zien we in vers 4 tot en met 38 uitingen van geloof. En zoals ik al aangaf, zullen we daar vooral van dat stuk lang niet alle versen lezen. Maar daar kom ik straks bij uitingen in de derde stap wel op terug. En de laatste stap is volharden in geloof. En dat zien we heel duidelijk terug in die laatste vier versen. Goed. Laten we naar de tekst gaan. Hebreeën 11, vers 1. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zodat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Nu sla ik vers 4 over, gaan we naar vers 5. Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Voor zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde. En nu komt vers 6. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Nu maken we de stap naar vers 33. Zij hebben door het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, belofte verkregen, muilen van leeuwen gesloten. Zij hebben de kracht van het vuur geblust. Zij zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen. Zij hebben in zwakheid kracht ontvangen. Zij zijn machtig geworden in de oorlog. Legers van vreemden hebben zij op de vlucht gejaagd. Vrouwen hebben hun doden teruggekregen door opstanding uit de dood. Maar anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. En weer anderen hebben spot en geeselslagen verdragen, ja zelfs boeien en gevangenis. Nu sla ik vers 7 en 38 over en gaan we naar vers 39. En deze allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen. Daar God met het oog op ons iets beters voorzien had, opdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, of het woord van menigte, dat kun je ook lezen, door zo'n wolk van getuigen omringd worden. De getuigen staan heel dicht bij ons. Zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt, en laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Tot zover. We gaan nu de eerste stap maken naar wat geloof is. Wat is geloof? Het was 18 juni 2003 en ik zat op de luchthaven Schiphol. Daar zat ik te wachten op mijn vlucht naar Cincinnati. Ik had een maand of 6 daarvoor had ik Patricia Guevara leren kennen. En wij vonden elkaar leuk. En wij gingen schrijven. En wij gingen bidden samen. En we vroegen aan de Heer of het goed was dat we elkaar weer eens zouden zien. Eigenlijk hadden we helemaal geen telefonisch contact in dat half jaar. We hadden ook contact met elkaar via MSN. En voor de tieners die er zijn, die waarschijnlijk niet weten wat de MSN is, omdat dat al zoiets ouds is. Dat is een soort van chatten, achter een monitor zittende, die zoveel weegt als een cementzak. Want zo zwaar waren de monitoren toen de tijd. En je had geen emojis, dus je kon alleen maar teksten intikken. En zo had je dan contact met elkaar. Je had geen WhatsApp of geen Skype. Dus wij gebruikten MSN en wij schreven brieven naar elkaar. En het was, ik denk dat het april of mei was. En we hadden er met elkaar over gesproken. En Patrice had ook met haar ouders gedeeld. En het besluit was genomen dat ik zou komen. Naar Amerika zou vliegen. Want daar studeerde Patricia. En haar broer die zou daar trouwen. Met zijn vrouw natuurlijk. Dus die zou daar trouwen. En ik zat daar op de luchthaven. En zo vaak waren er gedachten voorbij gekomen, of dan eigenlijk dat mensen ook gevraagd hadden, wat nu als jij daar naartoe gaat en er is geen klik meer? Wat nu als je er naartoe gaat en de familie ziet het niet zitten? Wat nu als God de dingen anders leidt? En ik was er zo van overtuigd op dat moment dat dat Gods wil was voor mij, ook al kan ik je zeggen dat ik absoluut niet een stem heb ervaren die heeft gezegd, gij zult naar Amerika gaan en met Patricia trouwen. Maar ik ervoer echt een hele duidelijke bevestiging om dat te doen. En op basis van dat geloof heb ik toen besloten om bijna 1000 euro te investeren in een vliegticket. En ik wist niet wat er die komende weken zou gebeuren. Ik had wel een rotsvast geloof dat het goed zou lopen. Maar ik wist natuurlijk van tevoren niet wat er ging gebeuren. Nou, ik vertrouwde dus erop en hield me eraan vast dat het Gods wil en Gods leiding was. En op basis van dat geloof zette ik stappen. En dat is wat actief geloof doet. En het geloof is dus het overtuigd vertrouwen op en handelen naar Gods woord of Gods wil. En zoals ik al zei, ik had niet een stem gehoord, maar ik had daarover gebeden en er waren meerdere mensen die met ons meebeden. En wij vertrouwden erop dat dit Gods wil was. En inmiddels zijn Patricia en ik 15 jaar getrouwd, of 13 jaar getrouwd. Dus dat is wat het geloof is. Het oprecht en vast vertrouwen op en handelen naar Gods woord en of wel. En dat is wat Hebreeën 11, vers 1 en 2 ook zegt. We lazen het net al. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. En met de oude wordt hier bedoeld al die voorbeelden in het Oude Testament, waar die schrijver verderop in hoofdstuk 11 ook over spreekt. Al die voorbeelden hebben een goed getuigenis gekregen. Hun getuigenis, daarvan vond God het goed dat dat opgetekend werd in de Bijbel. En dat wij daar ons profijt van mogen hebben. Zij vertrouwden op Gods woord en wil en zij handelden daar ook naar. Goed, dit soort geloof is dan ook heel anders dan het geloof dat wij tegenkomen in de samenleving of de manier waarop het woord geloof in de samenleving gebruikt wordt. Mijn vader die nam me vroeger wel eens mee naar Boskoop. Voor degenen die niet weten waar Boskoop ligt, dat is een klein dorp net ten oosten van Zoetermeer. Mijn vader die ging daar naartoe met een grote aanhangwagen. En die gingen daar planten kopen die hij dan gebruikte bij het ontwerp van tuinen. En ik kan me herinneren dat de eerste keer dat ik met mijn vader mee mocht naar Boskoop om daar de planten te gaan kopen, dat wij de auto of de jeep samen met de aanhangwagen langs de weg hadden gezet bij de teler. En wij stonden daar langs de weg op die zachte, die vochtige grond in Boskoop. En er kwam een heel zwaar voertuig voorbij over de weg. En wij stonden daar en trilden helemaal mee op die zachte grond. Want die zachte grond die trilde echt. Ik wist niet wat me overkwam. Zo zacht was die grond. Die grond die deed ons als het ware op de benen schudden. Maar de schrijver hier die zegt, het geloof is iets anders dan dat. Het is vaste grond. Het is als het ware die vaste Limburgse grond waar wij op staan, die je niet door elkaar schudt. Waarop je stevig staat, waarop je geworteld staat. Het is een sterk fundament. En daarmee is het geloof waarin we zo sterk geworteld staan, als mensen dat zien, is het bewijs van God. Het geloof in ons is een bewijs van God. Dus als men het geloof in ons ziet, dan ziet men de onzichtbare in wie wij geloven. Dus als we geloof aan het werk zien, we zien iemand handelen in geloof, dan zeggen we, kijk daar, daar zie ik het. Daar is het bewijs van degene die we niet zien. Dat is geloof. Dat is Bijbels geloof aan het werk. Dat is stap 1. Wat is geloof? Nu gaan we naar stap 2 toe, de noodzaak van geloof. En in vers 6, daar zegt de schrijver, zonder geloof is het echter onmogelijk om God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Het geloof is zo noodzakelijk dat we zonder het geloof God niet kunnen behagen, zegt de schrijver. En het woord behagen heeft ook de betekenis van acceptabel zijn. Dus zonder het geloof, zegt de schrijver, zonder dat Bijbelse vaste geloof zijn we niet acceptabel voor God. Maar God maakt ons acceptabel. Hij rechtvaardigt ons door het geloof in hem. Door geloof in hem en door het geloof in zijn verlossingswerk worden wij acceptabel gemaakt voor God. Het geloven in God, het geloven in Jezus Christus, het geloven in zijn naam, zijn woord, zijn handelen, is zo fundamenteel dat de Bijbel daar 450 keer dat woord gebruikt. Het woord geloven. Of dat nou in het Oude Testament in het Hebreeuws is of in het Nieuwe Testament in het Grieks. 450 keer wordt dat woord, de wortel van dat woord in de Bijbel gebruikt. Zo belangrijk vindt God het. Dat we dat beseffen. Geloof in hem. Dus de grote vraag voor ieder mens op aarde is niet, ben ik aardig? Kom ik samen in een kerk? Of geloof ik in één God? Maar de grote vraag zonder uitzondering is, heb ik dit Bijbelse geloof? Voor ieder mens op aarde. Bezit ik dit geloof? Heb ik een levend, gehoorzaam, actief geloof? En de daaropvolgende vraag die wij ons vandaag kunnen stellen, is, in welke aspecten van dit geloof zou ik nu willen dat dit meer tot uiting komt in mijn eigen leven? Dus in welke aspecten wil ik dat dit meer tot uiting komt in mijn eigen leven? En daar wil ik samen met jullie over nadenken in de volgende stap. En daarmee komen wij uitingen van geloof. Zoals ik al zei, is hoofdstuk 11 vanaf vers 4 tot en met 38 doorspekt met voorbeelden van geloofshelden. We lezen daar, het begint al met het verhaal over Kain en Abel. Maar dan lezen we daar ook over Noach. We lezen over Enoch, over Abraham, over Sarah, over Jozef, over Mozes. We lezen zoveel voorbeelden in dat stuk. Met naam, maar ook heel veel voorbeelden zonder naam. En ik wil je echt aanmoedigen om dat thuis na te lezen. Vandaag, vanmiddag of op een ander moment. En je zult zien, iedere keer opnieuw, dat er een rotsvast vertrouwen op God is, op zijn woord, zijn opdrachten en beloftes. En dat wordt dus op verschillende manieren geuit. En daar wil ik met jullie naartoe gaan. Welke verschillende manieren zijn dat? En allereerst zien we daar dat het geloof geuit wordt door alledaagse dingen en activiteiten. En we gaan zo naar een voorbeeld kijken. De tweede uiting die ik daar tegenkwam was, is dat het geloof geuit wordt door het aangaan van grote uitdagingen. En de derde, en toen deed hij het niet. Nou, kun jij het overnemen? Ja? Laat de derde maar zien. Nou. Gaat het lukken of zal ik het gewoon zonder presentatie verder doen? Oh. Oké, ik zag hem hier niet staan. Goed. Het geloof uiten door grote uitdagingen, dat is de tweede stap. En de derde stap is het geloof uiten door levensveranderende keuzes. En dan de vierde en laatste stap is het geloof uiten door lijden. Dat zijn de vier stappen. Dus het geloof uiten door alledaagse dingen en activiteiten. Dan de tweede stap die we nemen, geloof uiten door grote uitdagingen. De derde stap, geloof uiten door levensveranderende keuzes. En de vierde, geloof uiten door lijden. Goed. De eerste waar ik bij stil wil staan, ga maar naar de volgende, Nathan. De eerste waar ik bij stil wil staan is Jozef. Jozef is tiener op het moment dat hij door zijn broers verkocht wordt aan handelaren onderweg naar Egypte. Tienerjongen. Een jonge jongen nog. En hij wordt te werk gesteld in het huis van een van de meest invloedrijke mannen in Egypte. Potifar, hoofd van de lijfwacht. Daar wordt hij te werk gesteld. En wat we zien in het hele verhaal van Jozefs leven is dat hij zo handelt en dat hij zo werkt, dat ze zien dat God met hem is. Ze zien zijn geloof in werking in de alledaagse dingen. Dag in, dag uit. Maand in, maand uit. Jaar in, jaar uit. Dan zou je zeggen, er gaat wat moois met hem gebeuren. Maar zoals we weten uit het verhaal, is dat hij de gevangenis ingaat. En daar zit hij weer. Jaren. En weer ziet men aan zijn leven dat God met hem is. En dat hij in zijn alledaagse dingen vertrouwt op God. Gelooft op God. Hij weet niet wat de uitkomst is. Niet na 1 jaar in de gevangenis. Niet na 2 jaar in de gevangenis. Niet na 5 jaar in de gevangenis. Pas aan het eind, als hij vrijkomt en onderkoning wordt van Egypte, plukt hij de vruchten van zijn geloof. Pas dan. Daarvoor ziet hij daar niets van. En daarmee zien we een actief en handelend geloof in het dagelijks leven van Mozes. Dan gaan we naar de tweede. Geloof wat geuit wordt door grote uitdagingen. En dat zien we in het leven van Noach. Noach is al behoorlijk op leeftijd, als ik me niet vergis, is hij 500 jaar. En er wordt gevraagd om een boot te bouwen op het land, om een boot te bouwen van ongeveer 140 bij 25 bij 15 meter. Afmetingen die toen de tijd niet gebouwd werden. Machines om hout te bewerken had hij niet. De enige mensen die hem hielpen was zijn eigen gezin. En toch zegt Noach, ik ga die grote uitdaging aan. Hij bouwt meer dan 100 jaar aan die ark. En ook hij ziet de uitkomst van zijn geloof pas aan het eind. Hij en helaas alleen hij en zijn eigen gezin worden gered. Niemand anders wil luisteren naar de boodschap van Noach. 120 jaar lang wil niemand luisteren naar de boodschap van Noach. En alleen hij en zijn gezin worden gered. Hij mag na 120 jaar de vruchten daarvan plukken. Dan gaan we naar de derde. Het geloof uiten door levensveranderende keuzes. En als we kijken naar het leven van Rachab. Rachab woonde in Jericho. Misschien wel de meest veilige stad van heel Kanaan. Muren waar je u tegen zei. Niemand kon er tegenop. Veilig, achter die grote muur van Jericho. Maar zij hoort iets over het volk dat Israël heet. En aan de verhalen die ze hoort, wordt ze nieuwsgierig. Naar aanleiding van die verhalen. En door de hand van God ziet ze of ontmoet ze 2 spionnen. En op dat moment moet zij een levensveranderende keuze maken. Blijf ik in mijn veilige, comfortabele situatie? Of durf ik daar uit te stappen? En vertrouw ik op wat ik hier hoor over deze God? Wil ik bij dit volk horen? Wil ik deze God volgen? En Rachab besluit. En verstopt die twee spionnen. En niemand wist wat er ging gebeuren. Zij wist niet wat er ging gebeuren met Jericho op dat moment. Zij besluit alleen om die spionnen te herbergen. Als men daarachter was gekomen, was zij en misschien wel haar hele familie of degene die bij haar in dat huis woonden, waren hun leven kwijt. En zij maakt die keuze, die stap. Een levensveranderende keuze. Wil ik bij het volk van God horen? Wil ik deze God volgen of niet? Een keuze die haar leven verandert. En ook zij plukt de vruchten pas op het moment dat zij rondkijkt en ziet de hele stadsmuur. De hele stadsmuur. Kilometers aan stadsmuur is omgevallen. Maar dat stuk waar het huis van Rachab op de muur stond, valt niet om. En niet alleen dat. Maar ze is zelfs opgenomen in de geslachtslijn van de Heer Jezus. Van koning David en later van de Heer Jezus. Wat een bijzondere, levensveranderende keuze maakt zij. De vierde keuze die we gaan bekijken is het geloof uiten door lijden. Abraham en Sarah krijgen een belofte. Abraham krijgt een belofte. Jij zult een vader van velen zijn, zoals de sterren aan de hemel. Abraham is 60, geen kind. Abraham is 70, geen kind van Abraham en Sarah. Hij is 80, nog steeds geen kind van Abraham en Sarah. Bidden, ik begrijp het niet. Heere, u heeft mij dit toch beloofd? U heeft mij toch die belofte gegeven? Dat is toch uw woord? Ik wil daarop vertrouwen. 90 jaar. Nog geen kind. Nog geen kind van Abraham en Sarah samen. Jaar in, jaar uit. Bidden en vragen. Dit is toch uw belofte? Hier vertrouw ik op, Heer. En dan komt God zelf aankondigen dat Sarah een kind zal krijgen. En Sarah moet er in eerste instantie om lachen. Want ze hebben tientallen jaren gebeden. Tientallen jaren baden ze. Waar blijft dat kind? Die veel gekoesterde. En daarom hebben ze hem ook Isaac genoemd. Gelach. Gelach. Is dat niet mooi? Dat ze zo volhouden en zo bidden. Vier voorbeelden. Geloof dat geuit wordt door alledaagse dingen. Geloof dat geuit wordt door grote uitdagingen. Geloof dat geuit wordt door alledaagse keuzes, of door wereldlevensveranderende keuzes. En geloof door het lijden heen. En nu gaan we door naar het stukje, hoe volhard ik daarin? En terwijl we daar naartoe gaan, wil ik je vragen, Waar spreekt de Heer over tot jou? Waar wil ik keuzes in maken? Op God vertrouwen, in Hem geloven, handelen daarnaar. Volharding in geloof. Dinsdagavond zat ik op de rand van mijn bed. Hoofd in mijn handen, knieën op mijn ellebogen. Ik vind het zo fijn om op dinsdag de preken af te hebben en het was me niet gelukt. Het geeft mij veel vrede als ik de preken op dinsdag af heb. Zodat ik er de rest van de week nog over kan nadenken. En ik zat er zo, preek niet af. Jeroen, je bent maar halverwege, hoe kan dat nou? Dat was met een van onze kinderen op school was er wat gebeurd. Daar waren we van geschrokken, dat kwam er ook nog bij. Ik was wat moe, andere dingen liepen ook niet zo en daar zat ik. Patricia die keek zo naar me, die zag me zitten. Wat is er, Jeroen? En ik zat daar te denken en te denken. En ik ging nog met mijn gedachten door de preek heen. En toen kwam ik bij die laatste verzen. In Hebreeën 12. Vers 1 en 2. Ik had echt, als het ware, weet je wel, dat je zo'n moment hebt van, waar is mijn geloof? Ik ben mijn geloof kwijt. In zo'n simpel, eenvoudige situatie. En toen moest ik daaraan denken, Hebreeën 12, vers 1 en 2. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten we met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus. De leidsman en de voleinder van ons geloof. Hij heeft de vreugde die hem in het vooruitzicht gesteld was. Om die vreugde heeft hij het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. En ik dacht eraan en ik dacht, Heere God, Heere Jezus, u liep met uw ogen, met uw gezicht gericht op Jeruzalem. De apostelen die waren stom verbaasd. Hoe kan hij zo naar Jeruzalem lopen? Hoe kan hij dat, wetende wat eraan gaat komen? En u ging door die uren heen, door die momenten heen, moest ik denken. Uw lijden was zoveel meer dan mijn lijden, dan ik ooit zal lijden. En ik werd er zo stil van. Ik dacht, wat een liefde, wat een genade, wat mooi dat dat vers hier staat. Dat dat voor jou en voor mij is. Dat het voor de onbekende hoer in Jericho is, Rahab, en voor de bekende aartsvader Abraham. Het is voor ons allemaal, het is voor jou en mij. Hij is de voleinder van ons geloof. Hij is de leidsman. En ik dacht, Heer, wat bent u goed, wat ben ik dankbaar. Wat is dat mooi? Wat is dat kostbaar? Want nu zit Jezus aan de rechterhand van de troon van God. Op hem willen we ons oog gericht houden. En dat was voor mij in een hele simpele, eenvoudige situatie waarin ik het dinsdagavond nodig had. En weet u, dit is de enige manier waarop we kunnen volharden in ons geloof. Als we onze ogen gericht houden op hem, op Jezus, op onze leidsman. En in dit vers, in Hebreeën 12 vers 2, komen die twee waarover ik in het begin van de preek sprak, komen hier samen. Hoofdstuk 1 tot en met halverwege hoofdstuk 10, de Heere Jezus. Daarna de christen. En hier in 12 vers 2 worden we bij elkaar gebracht. Het oog gericht houden op Jezus. En dit is het sleutelvers, het kernvers van het boek Hebreeën. Wij worden bij elkaar gebracht. Jezus en wij worden bij elkaar gebracht. We worden bij elkaar gevoegd. Nu de afsluiting. Misschien herken jij jezelf in een van die vier uitingen van geloof. En dat je zegt, hey, Heer, terwijl ik daarover nadenk, heb ik een stap te maken of wil ik een stap maken in mijn dagelijkse activiteiten. En daarin mijn geloof uiten naar u en naar de mensen om mij heen. Misschien is er een stuk lijden in mijn leven waarin ik echt wil uiten, Heer, dat ik geloof op u en dat ik wil zien op u. Misschien is er een levensveranderende keuze die ik moet maken. Ik wil die stap nemen. En als je daar nu bij bepaald wordt, dan wil ik je vragen om daar nu een moment van stilte voor te gebruiken en dat met God te bespreken. En te zeggen, Heer, ik kom misschien tot u zoals die man die voor de Heer Jezus op zijn knieën viel. En die zei, Heer, ik geloof, help mij in mijn ongeloof. Help mij in mijn ongeloof. En als dat zo is, weet dat dat ook mag. Want anders stond het niet in de Bijbel. God heeft ons dat vers ook gegeven. Heer, ik geloof, help mij in mijn ongeloof. Laten we een moment van stilte nemen. En samen overdenken wat de Heer voor ieder van ons heeft. En dan zal ik daarna afsluiten in gebed. Hemelse Vader, Heere God, U die ons lief heeft, U die ons uw woord heeft gegeven, wat is het kostbaar, wat is het mooi en wat bouwt het op en wat zegent het en wat spreekt het ons aan. En, o Heere, we willen ons echt in geloof uitstrekken naar U. Hemelse Vader, we willen zeggen, Heer, we willen groeien in onze relatie met U. We willen dat U ons steeds meer vormt naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. Wij willen ook geloven dat er ook vreugde voor ons in het vooruitschiet is. En het leven dat hierna komt. En we willen dat nu laten zien aan U, maar ook aan de mensen om ons heen. Opdat zij door het geloof dat ze in ons zien, U, de onzichtbare, mogen zien. O Heere, help ons om die keuzes met kracht te maken die U ons in het hart legt. Heere, vul ons met de vreugde en de vrede in U, die U ons alleen kunt geven. We zijn U dankbaar voor uw goede nieuws, voor uw evangelie, o Jezus Christus. Wat bent U mooi en wat is uw boodschap kostbaar. Dit bidden en danken we U in Jezus' naam. Amen.